Goedemorgen gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk. Of je nu in dit gebouw bent, thuis, of samen met anderen de kerkdienst beleeft, al die plekken vormen samen onze kerk. Het accent van deze dienst ligt op delen en doen en het thema is geroepen om te volgen. De kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek zal worden verzorgd door Jaap, Adrianne, Arjen, May, Bert, Gerben, Carmen en Fiona. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Sebastiaan van Ruitenbeek. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw en leeft voor eeuwig en laat niet los wat zijn hand begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zijn nog steeds gemeente op verschillende plaatsen, maar we zijn één doordat de Geest ons één maakt. En daarvan gaan we zingen met lied 180. We are one in the spirit. Nou, op een dag als vandaag, met alleen maar regen en grijze lucht, dan kun je wel wat licht gebruiken. Misschien zijn jullie nu thuis ook wel aan het kijken, samen met papa of mama of opa en oma. En dan steek thuis maar even een kaarsje aan, dat ga ik hier ook doen. En dat kaarsje helpt ons dan te weten en te voelen dat God bij ons is, met zijn liefde. Laten we gaan luisteren naar de wil van God voor ons leven, zoals de apostel Simon Petrus dat heeft verwoord in zijn eerste brief. We gaan Simon nog wel vaker tegenkomen in deze dienst. Laten we luisteren hoe hij het heeft over de goede levenswandel. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, omdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer als de hoogste autoriteit en van de gouverneurs door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God. Want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God. Dat gaan we ook nog terugzien vandaag. Vrijheid in dienstbaarheid. Laten we een lied van toewijding zingen. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Kom tot uw doel met ieder van ons. Lied 105.
Dit nummer is normaal gesproken in kanon, maar we gaan het niet in kanon zingen. Dus de hele gemeente mag in één keer met haar meezingen. We zingen het twee keer.
Jezus vol liefde, u wilt ons leiden, wij prijzen u als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer, en vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons. Kom ons uw volk, Heer, heilig.
Laten we samen bidden. Heer God, als u spreekt, dan komen er dingen in beweging. Helemaal aan het begin sprak u. En uit niets ontstond massa, energie. En langs ongekende wegen heeft u toen dit zonnestelsel gemaakt en nog zoveel meer. En te midden van dit zonnestelsel de aarde. Een leven. Een licht. En de mensen om uw beeld te dragen. Heer, uw woord heeft macht en kracht. Zoals u sprak door Jezus. Woorden van uw koninkrijk, van hoop, van verzoening, van bekering. En er kwam nieuw leven, wedergeboorte. Mensenlevens veranderd en gericht op u. Wilt u zo ook vandaag uw woorden voor ons open doen? Uw woorden vanuit het Oude en Nieuwe Testament. Uw woorden die klinken in 2022. Heer, dan wilt u geven dat we niet onveranderd blijven. Dat belooft u ook. Uw woord keert niet leeg, doelloos terug. Geef dat uw woord ons mag bemoedigen, ons mag veranderen, ons mag bekeren, mag vormen. Ja, laat uw woord doen wat u voor hebt met ons. En wilt u geven, Heer, dat de echo van uw woord mag doorklinken. Vanuit deze dienst, door de woorden, de liederen, door de gebeden, met ons mee de nieuwe week in. Hier, daar zien we naar uit. En daar vertrouwen we op. In Jezus' naam. Amen. We gaan twee gedeeltes lezen die te maken hebben met roeping. Ik kijk even de zaal in. Is onze schriftlezer aanwezig? Denk het niet. Dan wil ik graag voor jullie lezen, om te beginnen, Jesaja 6. Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik. Stuur mij. Serafs zijn engelachtige wezens in de hemel. Waar we verder niet zo heel veel over weten. Die serafs die loven en prijzen God. Laten wij dat ook doen met Psalm 138 uit de nieuwe psalmrijming. U loof ik Heer met hart en ziel.
Thank you.
Het gedeelte waar het in de preek vooral over gaat, is uit het Lucas-evangelie, Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: "Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: "Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens." Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen in de Heer. Stel, je gaat op vakantie. Misschien ben je nu wel in deze tijd van het jaar, zeker met dit grijze weer, bezig met vooruitdenken naar de vakantie. Stel, je gaat op vakantie, alleen of met een reisgezelschap. En dan? Wat ga je doen? Voor de een is vakantie het ultieme vrij zijn en dus helemaal niks doen. Ja, helemaal niks, zo min mogelijk. Als het even kan, de hele dag voor je tent of voor een huisje, gewoon lekker niks doen. Voor een ander betekent vrij zijn, vakantie juist, lekker erop uit. Zoveel mogelijk dingen doen waar je anders niet aan toe komt. Wandelen, sporten, dingen bekijken, zoveel mogelijk. Je kunt op verschillende manieren omgaan met vrije tijd. En als we even uitzoomen, dat geldt ook van vrijheid in het algemeen. Als we vrij zijn en leven in een vrij land bijvoorbeeld, wat doe je met die vrijheid? Betekent vrijheid, nou dan hoef ik dus lekker niks? Of is het een gevulde vrijheid? We zijn vrij om dit of dat te doen, dingen die goed en waar en mooi zijn. Twee weken geleden hebben we hier met elkaar gelezen uit Lucas 4, het hoofdstuk voor het hoofdstuk dat we net hebben gelezen. In die dienst ging het over het thema God maakt vrij. We hebben dat lied ook gezongen. God maakt vrij, in die hoop leven wij. We hoorden toen dat Jezus de boodschap verkondigt van vrijheid. Vrijheid van schuld. Vrijheid van het oordeel. Vrijheid van de donkere horizon van de dood. Dat was twee weken geleden en vandaag hebben we het over de vervolgvraag. Namelijk, wat doen we met die vrijheid? Hoe gebruik je de vrijheid die God je door Jezus geeft? Bijbelse vrijheid is altijd vrijheid met een doel. Denk aan een bedrijf of een school waar iets nieuws ontwikkeld moet worden. Een nieuw product of een nieuwe lesmethode. Dan kan het gebeuren dat een collega wordt vrijgesteld om dat te ontwikkelen. Vrijgezet met een doel. En zo begrijp ik ook wat vrijheid in de Bijbel betekent. Het Joodse volk werd vrijgemaakt uit de slavernij, bevrijd om lekker te gaan chillen in Canaan, om te leven als Gods volk van priesters en koningen. En zo aan de wereld te laten zien dat God koning is. En hoe het echte goede leven eruit ziet. En zo zijn christenen bevrijd uit de macht van de dood en de zonde. Om voortaan te laten zien wie God is en hoe het koninkrijk van Jezus eruit ziet. In Lucas 5 zien we wat dat betekent voor Simon en zijn collega's. Simon en zijn collega's zijn een nacht lang aan het vissen geweest. Het schijnt dat de beste manier was als je wilt vissen met sleepnetten in het meer van Genesaret. Dat je dan het beste 's nachts kunt vissen. En het is ook handig, want als je dan een goede vangst hebt, dan kun je meteen door naar de markt en je vangst verkopen. Maar deze nacht zat het niet mee. Ze zullen hebben gebaald als een stekker, een nacht lang hard gewerkt, niks gevangen. En dan komt er ook nog een hele menigte mensen op hen af. Het zullen hun buren zijn geweest, hun bekenden. Ze komen uit Capernaum, de plaats waar Simon en zijn collega's wonen. En het was niet zo'n groot stadje, dus ze zullen die mensen gekend hebben. En daartussen zien ze ook een vreemdeling die de laatste tijd wel vaker in hun stad kwam. Een zekere rabbi Jezus. De mensen dringen samen en dan komt die Jezus naar hen toe en zegt: Simon, kapitein Simon, mogen we even met jouw boot? Dan vaar ik een stukje van de kant en dan kan ik beter de mensen vertellen over het koninkrijk van God. Jezus gaat zitten op de boot. Dat is een grappig detail. Dat ontdekte ik van de week, dat eigenlijk in de tijd van de Bijbel en ook in de vroege kerk was het zo dat de voorganger zat en de gemeente stond. Dus we kunnen het een keer omdraaien. Dan ga ik lekker op een stoel zitten en dan gaan jullie de hele dienst staan. Zo deden ze dat toen, maar dat zijn we niet gewend. En staan is ook gezond, dus dat is prima. Jezus gaat zitten op die boot. En de mensen staan op het strand te luisteren. Als dan Jezus klaar is met zijn boodschap, dan wendt hij zich tot Simon en de anderen. Waarschijnlijk was Andreas, zijn broer, er ook bij. Die wordt niet genoemd. Johannes en Jacobus worden wel genoemd. En dan zegt hij: voortaan zullen jullie mensen gaan vangen. Nou, dat klinkt nou niet zo prettig, mensen vangen. Dat klinkt als mensen strikken. Dat roept bij mij de associatie op met van die verkopers van energiecontracten. Die heel slink zijn en supergoed getraind. En echt niet ophouden als je al 3 keer hebt gezegd dat je tevreden bent met je huidige energieleveranciers. Ze hebben altijd weer een vervolgvraag. Dat klinkt heel onvrij, mensen vangen. En het ging toch juist om vrijheid. Wat voor mij een ontdekking was in deze tekst, is dat het woord vangen eigenlijk niet zo'n logisch woord is als het gaat om vissen vangen. Het is niet het gewone woord. Het is een woord dat in het Oude Testament wel wordt gebruikt voor het gevangen nemen met het doel om mensen juist te sparen. Vangen om te laten leven. Ik denk in onze tijd aan hoe dat soms gaat met dieren, bedreigde diersoorten. Een wolf wordt gevangen omdat het gebied waar die leeft te bedreigend is. Het beest wordt gevangen en wordt dan vervolgens ergens anders uitgezet om daar te kunnen leven. Dat is een prachtig beeld. Simon en zijn collega's moeten mensen gaan vangen om ze juist een beter leven te geven. Een leven in Gods koninkrijk. Voortaan zullen jullie mensen gaan vangen. Het is een belofte. Dat zal gebeuren, zegt Jezus. Maar tegelijk ook een opdracht. De vrijheid die die Jezus verkondigt, betekent voor Simon en zijn vrienden een taak. Ze moeten in beweging komen. Jezus gaan volgen. Dat doen ze ook. Ze laten hun bedrijf achter. Hun familie. In ieder geval varen ze Zebedeus. En misschien ook wel hun gezin. Petrus was getrouwd. Zij moesten op weg gaan. En wat doet dat met ons? Of wat doen wij daarmee? Ergens is het zo dat die opdracht van Jezus aan Simon en zijn vrienden gericht was echt aan hen. Want deze mensen, en later kwamen er nog anderen bij, gingen de 12 apostelen vormen. De 12 bijzondere volgelingen van Jezus. Zij hebben op een heel bijzondere manier het fundament van de kerk gelegd. Zij zijn op een heel bijzondere manier vissers van mensen geworden. Die twee propvolle boten vol met vis staan symbool voor hoe het later zou gaan met Simon, met Johannes, Jacobus. Want zij hebben inderdaad een gigantische menigte mensen bij elkaar verzameld, miljoenen en miljoenen. Want eerst gingen ze na hemelvaart erop uit en naar Pinksteren om zelf over Jezus te vertellen. En duizenden mensen kwamen tot geloof. En daarna hebben ze hun woorden opgeschreven of laten opschrijven. En die lezen we tot op de dag van vandaag in het Nieuwe Testament. En nog steeds komen mensen daardoor tot geloof. Zij zijn op een heel bijzondere manier vissers van mensen geworden. Maar we voelen wel aan dat het daarmee niet ophoudt. Het zou een beetje te snel zijn om te zeggen, nou die vissers van mensen, dat waren de 12 apostelen. Fijn dat ze dat gedaan hebben, zegt Joh. Want de taak van de apostelen wordt voortgezet door de kerk, die gebouwd is op het fundament van de apostelen. Niet iedereen heeft op dezelfde manier, met dezelfde intensiteit, de roeping om een visser van mensen te worden. Maar samen als kerk, als gemeente, zijn wij ook vissers. Vissers in Eindhoven. Vissers die mensen mogen winnen door ze te laten delen in de redding van Gods Koninkrijk. Ik denk dat we ons daar wat verlegen bij voelen. Ik voel me daar wel verlegen bij. Als ik mijn leven spiegel aan dat van bijvoorbeeld Simon Petrus, die dus echt op uitging en het ging vertellen aan de mensen, dan ben ik veel behoedzamer, voorzichtiger. We willen wel heel graag kerk zijn voor Eindhoven. We zetten de deuren van de kerk open, maar er echt zo op uitgaan, het vertellen, het gaat de meeste van ons niet zo goed af. Misschien zijn wij meer als hengelaars. Hengelaars die ergens langs de vijver gaan zitten, vaak een tentje opzetten en dan de hengel uitwerpen en tegenwoordig met een smartphone verbonden. Dat als dan er een vis begint te trekken, dan krijg je een piepje en dan stop je met je game of zo en dan, oh, er is een vis. Nou, zo zijn we ook echt bereid om mensen die bijten binnen te halen. Maar echt de netten uitwerpen. En dan ook nog verwachten dat er misschien wel eens heel veel mensen in dat net gaan zwemmen. Daar zijn we voorzichtig in geworden. Misschien ook wel teleurgesteld. Maar wat houdt ons nou precies tegen? In Lucas 5 kom je twee blokkades tegen. Twee blokkades bij Petrus die wij ook kunnen herkennen. De eerste blokkade heeft ermee te maken dat Simon en zijn vrienden de hele nacht al hebben gevist. Ze zijn al een nacht lang bezig geweest, hebben zich al ingespannen en ze weten dat gaat niet werken. Het zijn ervaren professionals in de visserij. En vissen die kun je het beste 's nachts vangen, dus waarom zou je midden op de ochtend dan nog gaan vissen? En wij zijn Nederlanders van de 21ste eeuw. We weten hoe het werkt in deze samenleving. En we weten dat mensen echt niet zitten te wachten op een expliciete boodschap over Jezus, over Pasen, Goede Vrijdag. Dat is tenminste wat we denken of onbewust aannemen. Maar het bijzondere is dat Petrus tegen zijn ervaring en gevoel in toch gehoorzaamt. Meester, als u het zegt, dan gaan we het doen, hè. Dan gaan we midden op de ochtend, ja, dat is een beetje gek, gaan we toch maar die netten uitgooien. Meester, als u het zegt, zal ik het doen. Als wij op de omstandigheden letten van deze tijd, is het echt vrij zinloos om de netten uit te gooien. Om te evangeliseren. Een hengeltje uitwerpen en wachten tot iemand hapt, ja, dat kan, maar actief gaan vissen. Maar als we nou eens doen wat Simon deed. Meester, wij vinden het eigenlijk een beetje gek, maar als u het zegt, dan doen we het. Zou het dan kunnen gebeuren dat ook in het postchristelijke, seculiere, lang niet meer kerkelijke Nederland er toch nog een enorme visvangst mogelijk is? Zou dat kunnen? Durf ik dat te geloven? Durven wij dat te geloven? Dat is de eerste blokkade. De eerste blokkade heeft te maken met ons beeld van de werkelijkheid buiten ons. En onze verwachtingen en onze teleurstellingen. De andere blokkade heeft te maken met hoe het in onszelf is. Dat zie je aan Simon. Simon die ziet dat er een gigantische visvangst is, veel groter dan je normaal gesproken zou verwachten. En dan valt hij voor Jezus op zijn knieën en zegt, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Wat gebeurt er bij Petrus? Wat er bij Petrus gebeurt is in de eerste plaats dat hij iets ziet aan Jezus. Tot dan toe dacht hij, Jezus is een rabbi, een leraar. Misschien had hij wel het idee van, het is een bijzondere leraar, een profeet. Maar nu ziet hij, ja, wat ziet hij? Hij ziet dat zijn boot heilige grond is geworden. Dat hij in de ontmoeting met Jezus God zelf ontmoet. Hij doet wat heel veel mensen in het Oude Testament deden. Namelijk dat ze, als ze de Heer of de engel van de Heer ontmoeten, denken, ik moet wegkruipen. Want God is zo heilig en zo groot, ik kan niet op mijn voeten blijven staan. Zoals in Jesaja 6, waar de profeet een visioen krijgt van de heilige God, heilig, 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 zeggen de serafs. En de reactie van Jesaja is, oh nee hè, wee mij, want ik ben onrein, ik heb onreine lippen en mijn volk heeft onreine lippen. Kennen we dat? Wat Simon en Jesaja hier meemaken, ken ik dat? Dat je weet dat God zo heilig is dat je voor hem niet op je voeten kunt blijven staan. Zonder de verzoenende liefde van God kunnen wij niet voor God verschijnen, kunnen wij niet in zijn nabijheid zijn. Daarom heeft Jesaja het nodig dat er zo'n engel naar hem toe komt met een kooltje van het altaar, symbool van verzoening, en hem aanraakt, zodat hij in de nabijheid van God kan zijn en iets kan zeggen. We hebben dat nodig. En God wil het ook ons ook geven. Want dat is ook wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft verzoening gebracht, zodat wij kunnen verschijnen voor Gods aangezicht, dankzij zijn bloed dat ons vrijpleit. Dankzij het vuur van de geest mogen wij heilig en rein voor God zijn. En daarmee kan ook die tweede blokkade verdwijnen. Die blokkade die zegt, ik ben helemaal niet geschikt om het evangelie uit te dragen. Bijvoorbeeld als je denkt, ja, moet ik zeker gaan evangeliseren? De mensen moesten weten hoe ik eigenlijk ben. Ik ben helemaal niet zo'n nette christen. Of, ja, moet ik het zeker gaan uitleggen, maar ik heb zelf zoveel vragen. Ik zeg maar niks. Die dingen kunnen allebei waar zijn. Ze zijn waar in mijn leven. Ik denk regelmatig, moet ik nou op zondag daar gaan vertellen over God, over wie hij is? De mensen moesten eens weten hoe Daniel eigenlijk is. Het antwoord daarop is niet dat je dan maar niks zegt. Het antwoord is ook niet dat je dan eerst maar moet proberen om een betere versie van jezelf te worden. Het antwoord is geloof. Geloof dat je door Jezus vergeven bent. Geloof dat je in Jezus voor God zo volmaakt bent als zijn zoon. En geloof dat jouw beperkingen voor God geen belemmering zijn, maar juist een kans. Geloof dat God aan het werk is. En dat het niet van jou of van mijn werk afhangt. Want wat Jezus tegen Simon zegt, is vooral een belofte. Voortaan zul je mensen vangen. Niet, kom op, ga je best doen, word een visser. Nee, Simon, je zult mensen vangen. Zoals die andere tekst, jullie zijn het licht van de wereld. Niet, ga je best doen zodat jullie het licht verspreiden. Nee, jullie zijn het licht. Want Jezus zelf is het licht van de wereld en hij schijnt door je heen. En zo zijn we licht. Daarom is onze roeping vooral en steeds weer geloven en volgen. Gaan waar hij ging, staan waar hij stond, knielen waar hij knielde. En dan even praktisch. Het is delen en doen zondag vandaag. Hoe kunnen we dat dan doen? Nou, twee dingen. Laten we gewoon vooral bidden. Ik weet niet of de oplossing is om weer te gaan evangeliseren. Zoals we dat vroeger deden met evangelisatiecommissies. Onze ervaring zegt het werkt niet. Maar goed, als Petrus zijn ervaring en zijn kennis was gevolgd, had hij die net nooit uitgegooid. Ik weet het niet, maar laten we beginnen met gebed en dan daar ook niet mee ophouden. Dat is wat ik steeds meer ontdek, zonder gebed gaat het niet. Maar als we bidden, dan zal God werken. Hoe dan ook. God zal dingen in beweging zetten. Door ons heen of door anderen heen, dat maakt niet zoveel uit. Laten we bidden dat God mensen in Eindhoven in het licht gaat zetten. Het licht van Jezus, het licht dat leven geeft. Dat hij ook ons daarvoor wil gebruiken als Emmaüs gemeente, om vissers te zijn. Bidden. Het tweede wat ik wil noemen is even schaamteloos reclame maken voor de Alpha-cursus. Alpha-cursus, introductiecursus voor het christelijk geloof. Ja, maar zoals je misschien al gehoord hebt, over een paar weken willen we die Alpha-cursus gewoon met onze gemeente gaan doen. Ook met mensen die misschien al heel lang geloven. Waarom? Nou, onder andere omdat we, de kerkenraad en de mensen die het organiseren, denken en hopen dat het ons kan leren om te praten over het geloof. Over wie Jezus voor ons is, wie God voor ons is. En dat het ons kan helpen om op een meer natuurlijke manier dat dan ook te delen met je collega's, met je buren. Ik hoop dat het gezegend wordt. Dus twee praktische uitgangen bij dit Bijbelgedeelte, waarin Jezus ons de belofte doet. Jullie zullen vissers van mensen zijn. Laten we afsluiten met gebed. Heer, dank u wel voor uw genade. Dat u ons roept in uw nabijheid. Dat we niet hoeven weg te kruipen vanwege onze zonden. Maar dat we door Jezus uw geliefde dochters en zonen zijn. Daarop mogen we staan. Daarop mogen we vertrouwen. Heer, wilt u ons laten groeien in geloof. In geloof dat zich richt op wie u bent en wat u aan het doen bent. Voor ons, maar ook in deze samenleving, ook in deze tijd, bent u de levende God. Heer, wilt u ook mensen in onze omgeving, hier in Zuidoost-Brabant, in uw licht zetten. Het licht dat leven geeft en Jezus heet. En wilt u ons inschakelen om vissers van mensen te zijn. In Jezus' naam, amen. We zijn geroepen om te volgen. Laten we antwoord geven op die roeping met lied 87.
dit nummer is het de bedoeling dat mannen met mij mee zingen en vrouwen met Adrianne.
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij mij en bij Daniel met je vragen en opmerkingen of voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze mooie kerk. U kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor Oog van Nkutu, ons zendingsgebied in Zuid-Afrika. Vorige week hebben we een oproep gedaan om te geven voor de gezin uit India, naar aanleiding van een preek van de heer Smouter. De vader van dit gezin overweegt om zijn nier af te staan in ruil voor geld, om zo de armoede in zijn gezin te verlichten. Welnu, u hebt zeer ruim gegeven, waarvoor heel veel dank. Er is inmiddels al ruim €3800 binnengekomen. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zuster Neeltje Bel Spiering. Zij werd afgelopen woensdag 2 februari 75 jaar oud. We willen Neeltje hiermee van harte feliciteren en wensen haar God zegen toe voor het nieuwe levensjaar. Het Emmausconcert komende zaterdag met pianist Jan-Willem Rozenboom gaat door. Daar zijn we heel blij mee. Inmiddels hebben zich het maximum aantal mensen aangemeld. Helaas is aanmelden nu niet meer zinvol. We kijken met velen uit naar een prachtig theatercollege over Franz Schubert. Volgens mij zijn er ook slides voor de Beamer, of zijn die over NL Doet? Zaterdag 12 maart is het weer zover. NL Doet. In het hele land zetten vrijwilligers zich op deze datum een dagje in voor een ander. Door alle coronamaatregelen zijn het afgelopen jaar veel projecten blijven liggen. Inmiddels kunnen we gelukkig weer aan de slag, zij het in aangepaste vorm. Uiteraard houden we ons aan de voorschriften van het RIVM en zal er de mogelijkheid zijn om voldoende afstand te houden bij de projecten. We richten ons dit jaar op praktische klussen binnen en buiten, mits het weer het toelaat. Mocht u hier graag aan mee willen doen, dan kunt u zich tot 13 februari inschrijven op www.presenteindhoven.nl. Dan heb ik nog een aantal mensen die ik zo meteen om zijn beurt naar voren wil vragen. Allereerst Ernst Bel. Hij neemt vandaag van ons afscheid en hij wil graag nog wat tegen ons zeggen.
Lieve broeders en zusters, na meer dan 25 jaar lid geweest te zijn in deze gemeente, neem ik vandaag afscheid. En ook een beetje gefaseerd. Dit is de gemeente waar ik mijn geloof gevonden heb, belijdenis heb gedaan en getrouwd ben. Mijn hele jeugd heb ik hier doorgemaakt. Met onder andere Solid Friends, Lef en Kampen. En mijn volwassen leven heb ik hier ook meegemaakt met onder andere Solid Friends, Lef en Kampen. Ik zie een gemeente die enorm veranderd is, die gegroeid is, die anders kerk beleeft als het 25 jaar geleden deed. En dat is goed, dat moet wel. Het is een gemeente die leeft en zoekt naar het goede, naar God. Bedankt voor alle ervaringen. Alle lessen die ik heb mogen leren, voor gezelligheid, gesprekken en het bieden van een plek waar ik altijd mocht zijn. We blijven verbonden, niet alleen door Facebook, LinkedIn en het elektriciteitsnet. We blijven vooral verbonden door vrienden, familie en bovenal Jezus Christus, onze Heer. Vandaag neem ik afscheid, tot wij elkaar weer ontmoeten.
We krijgen ook Sabine Joppe naar voren vragen, die wil nog wat tegen ons zeggen.
Goedemorgen, mijn naam is Sabine Joppe en ik ben redacteur van de Emmaüs Nieuws, de nieuwsbrief van en voor onze gemeente. En we zijn op zoek naar een nieuwe redacteur en dat zal ik even toelichten. Sinds het begin van de coronapandemie, dus al bijna 2 jaar lang, heeft u van ons al ruim 120 nieuwsbrieven mogen ontvangen. Dat zijn de wekelijkse nieuwsbrieven op donderdag, de maandelijkse specials, maar ook alle belangrijke berichten tussendoor. Samen met Rick Berghuis, dominee Daniel Timmerman en Siska Blokpoel werken we hard om deze nieuwsbrieven te vullen met berichten van u, andere gemeenteleden en van externe organisaties. Dat is heel leuk werk, maar ook wel heel veel. Voor zo'n kleine redactie eigenlijk zoveel dat we met deze bezetting het niet kunnen blijven doen op de lange termijn. Wat helaas zou betekenen dat u de nieuwsbrieven niet meer in de huidige vorm en frequentie zult kunnen ontvangen. En daarom deze oproep vanochtend om jou te vragen om onze nieuwsbrief levend te houden. We zijn op zoek naar 1, het liefst 2, nieuwe redactieleden om de werkzaamheden beter te kunnen verdelen. Vele handen maken licht werk en zo kunt u de nieuwsbrief blijven ontvangen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je meer wilt weten over de redactie, wat we precies doen, of misschien ben je nu al enthousiast geworden. Laat het ons vooral weten. De makkelijkste manier om met ons contact op te nemen is door simpelweg de nieuwsbrief te beantwoorden. En dan komt je reactie vanzelf bij ons terecht. Kortom, 1 of 2 nieuwe redactieleden om onze nieuwsbrief te kunnen blijven maken. Help jij mee? Dankjewel.
Dankjewel. En dan wil ik u graag Dini naar voren vragen. Dini de Vouw.
Mijn naam is Dini Duvau. Ik sta hier voor het Samen Eten is Pas Fijn. We hebben een filmpje opgenomen. Voor mensen die niet zo goed weten wat het precies is, hebben we een soort sfeerimpressie gemaakt. Als dat gestart kan worden. Februari gaat het Samen Eten weer starten en we zijn op zoek naar kokers. Elke eerste maandag van de maand en de derde dinsdag van de maand zijn er twee eetgroepen. Dat zijn een mix van mensen uit de buurt en uit de eigen gemeente die met elkaar eten. Het zijn per avond zo rond 20 gasten. Er wordt genoten van een drie-gangen-menuutje wat door ons in de kerk bereid en geserveerd wordt. We draaien met twee kookteams. En per avond proberen we met vier vrijwilligers aanwezig te zijn. Er is ruimte in beide groepen voor nieuwe kokers of helpende handen. Denk aan zaalinrichting, een bloemetje op tafel of hulp bij de koks van het snijden van de ingrediënten. Als kookteam eten we daarna gezellig met de gasten mee en ontstaan er mooie gesprekken. Vindt u het leuk om eens mee te draaien of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar sameneten@emmauskerkeindhoven.nl. Dit kun je ook vinden op de website onder activiteiten samen eten. Of spreek mij aan via de telefoon. We hebben niet alleen vrouwen in ons team. Ik moest speciaal vernoemen dat Henk Bel er ook bij zit. En mannen zijn ook zeer welkom.
En in dat kader van elkaar ontmoeten, samenkomen, hebben we zometeen na de dienst koffie. En er zijn zometeen twee uitgiftepunten. Wat buiten niet zo lekker weer is, gaan we ons verspreiden in de koffiezaal, in de kerk en in de gang. En bij de koffiezaal dan is het gewenst dat je gaat zitten. Op die manier voldoende afstand te houden. Dat is zometeen na de dienst.
Bedankt voor alle reacties die ik heb gekregen op mijn oproep onder het kopje Samen zeggen met een lied. En dat is dus een oproep om een lied aan te dragen en daarbij iets te vertellen over wat het lied voor jou, voor u betekent. Om het te kunnen delen met je broers en zussen. Er kunnen nog meer liederen bij, je kan een aantal weken vooruit, maar schroom niet om alsnog te reageren. We gaan straks het eerste lied zingen onder het kopje Zeggen met een lied. En het lied is aangedragen door Nan Los. Het is het Terzeelied. In de Heer vind ik heel mijn sterkte. In mijn God mijn de vreugdezang. Nan schreef hier onder andere over. Er zijn talloze liederen die zo mooi zijn, maar mijn keus valt op het Terzeelied. In de Heer vind ik heel mijn sterkte. Een melodie van eenvoud en schoonheid. Ik speel het regelmatig op de bijaard. De klokken geven er een extra dimensie aan. Bijzonder is dat dit lied in 14 talen is vertaald. Dat geeft verbondenheid met onze zusters en broeders wereldwijd. Eigenlijk te vergelijken met de verbondenheid van de eeuwenoude liederen die in veel kerken nog steeds worden gezongen. Ze hebben de tand des tijds doorstaan. Het is prachtig om te bedenken dat we met het volgende lied verbonden zijn dus met heel veel geloofsgenoten over de hele wereld. We zingen het lied het Engels, het Nederlands en dan herhalen we het nog een keer. We gaan zo bidden. En in onze voorbeders wil ik noemen de naam van Danielle Hamming. Danielle werd afgelopen week geopereerd, een geplande operatie. Sommigen van jullie weten nog dat ze ruim een jaar geleden ook in Maastricht in het ziekenhuis was. En deze operatie was nodig. Gelukkig is de operatie al zodanig geslaagd. Maar ze heeft wel veel last van complicaties na de operatie. Dus het is pittig voor Danielle en Kees en hun kinderen. Dus daar willen we voor bidden. Ik wil ook bidden voor jullie, Ernst en Annemarie. En we kunnen er ook wel bij melden dat jullie zijn overgegaan naar de NGK Zeist. Dus ook God zegen gewenst op jullie, in jullie nieuwe gemeente. Ik wil ook bidden voor dominee Tinko. Velen van jullie hebben een nieuwsbrief gelezen en ook zijn update daarin gelezen. Over hoe het de afgelopen tijd met hem is gegaan. En dat hij heel voorzichtig ook weer wil voelen hoe het is. Het contact met de gemeente en de activiteiten. Dus we willen ook graag voor hem bidden. En ik noem ook onze broers en zussen in de Schootse kerk. Die heel erg verlangen naar een nieuwe voorganger. En recent een beroep hebben uitgebracht. Laten we samen bidden. Heer God in de hemel, dank u wel voor dat we mogen uitdelen van uw liefde en goedheid. Dank u wel voor alle dingen die we in onze gemeente al mogen doen. Dat de deuren open gaan, mensen kunnen eten, mensen kunnen koffie drinken, kunnen praten. Heer, wilt u al die dingen zegenen, dat we zo licht en zout mogen zijn. En wilt u geven, Heer, dat vanuit die contacten of langs andere wegen mensen ook de weg naar u mogen vinden. We bidden u voor zoveel mensen op deze wereld die niet genoeg hebben om rond te komen. En we danken u, Heer, dat we soms iets mogen doen voor een naaste. Zoals voor meneer Danjan en zijn gezin. Je zegen hen alstublieft. En zoveel mensen die in soortgelijke situaties zijn. Vader, zegen het werk van onze diakenen. Wat fijn dat ze er zijn. En dat ze ons voorgaan in het liefhebben. Op praktische manier. Dienstbaar aan onze naasten. Wilt u onze diakens zegenen. We bidden u voor het werk met en voor vluchtelingen vanuit onze gemeente. We bidden nu voor onze vluchtelinggemeenteleden die nog in onzekerheid verkeren over hun asielaanvraag. Geef hen rust en vertrouwen en alstublieft, Heer, een goede uitkomst. We bidden nu voor onze zusterkerken in het Nkutu-district in Zuid-Afrika. Wilt u hen daar helpen om in hun context kerk te zijn met alle uitdagingen? Het geweld, de armoede, de ziekte. Heer, wilt u de leiders van die gemeente zegenen en beschermen. En mogen we vanuit onze partnerrelatie met de kerken in Nkutu een zegen zijn voor hen en mogen zij een zegen zijn voor ons. We bidden u, Heer, voor onze broers en zussen in de Schootse kerk. Met wie we ons zo verbonden weten. En die nu al 4 jaar lang eigenlijk een voorganger missen. Heer, wilt u voorzien in hun verlangen naar een nieuwe voorganger. Wilt u ook dominee Vasquez en zijn gezin veel wijsheid geven in het overwegen van alle beroepen die ze hebben ontvangen. We danken u voor dominee Tinko. Voor het bericht dat hij heeft geschreven in de nieuwsbrief. Dank u wel dat hij voorzichtig weer kan gaan voelen hoe het is in de gemeente. Het is nog te vroeg, Heer, om te reïntegreren. We zijn blij, Heer, voor het bericht dat hij stuurde. Heer, wilt u alstublieft hem blijvend laten merken dat u niet loslaat. En wilt u ons helpen om hem alle ruimte en alle liefde te geven die hij nodig heeft om te kunnen genezen. We bidden u, Heer, voor wie in onze gemeente te maken heeft met ziekte. Lichamelijk, psychisch, soms beide. U kent ons alle, Heer, bij name. Wilt u nabij zijn? En we noemen u vandaag in het bijzonder de naam van Danielle Hamming. Wilt u haar genezing schenken? En wilt u Danielle en Kees en Eline en Niels moed en vertrouwen geven? Heer, we danken u voor de plek die Ernst heeft gehad in onze gemeente. De laatste jaren ook samen met Annemarie. Dank u wel dat hij daar ook van deelde. En zo willen we Ernst en Annemarie ook uw zegen toebidden. Wilt u hen zegenen in uw nieuwe gemeente in Zeist? Dank u wel dat we in u verbonden zijn en verbonden blijven. Hier wilt u zo horen naar de dingen die we in stilte tegen u mogen zeggen. We prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt de lof en eer toe, tot in eeuwigheid. Amen. Ons laatste lied klinkt als een belijdenis en dat is het ook. Heer, u bent mijn leven, de rots waarop ik bouw. Lied 70. Zo worden we uitgezonden om zaad te zijn van Gods rijk. We gaan niet alleen. De Heer belooft, ik ga met je mee. De Heer zegene je en hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.